En wel het laatste hoofdstuk van Handelingen. Zover zijn we al gekomen. Na een aantal jaren. En ik heb eens gekeken. Dit is aflevering 62. En we maken toch niet de 65 vol. Maar je krijgt aflevering 63 nog. En 64. En dan is het grote vakantie. En dan gaan we in september eerst een getuigenisavond hebben. En dan gaan we in oktober, ga ik eens een hele avond wat vertellen over wat er eigenlijk staat bij mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat wordt een hele boeiende avond, de eerste woensdag van oktober. Zeg ik vast voor de mensen die ook thuis zitten te kijken. Kan je ook hier mee pakken dan. En daarna gaan we een serie beginnen, ga ik een serie beginnen over het leven van David en zijn psalmen. Nou, ik vind dat het er leuk uitziet. Ja, ik heb niet naar, hoe breng je dat? En weet je wel, het moet allemaal kikken en weet ik veel wat, want daar heb ik niet zoveel mee. Hè? Ik denk, als het echt is, dan hoeft het niet te kikken. Zo zit het. En zo heb ik het ook altijd gezien. Wij lezen eerst 28 vers 1 tot 10. Je hebt het al gelezen, denk ik, want je wist dat het erover ging. En ik lees voor hier en voor thuis, en u mag met me meelezen. Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. Ja. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan, omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos doorhout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen, die zich in zijn hand vastbeet. Volgens mij sprong die. Toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: die man die is vast en zeker een moordenaar. Ja, hoe konden ze dat nou weten? Kom er straks op. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dieke wil niet dat hij blijft leven. Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltesers verwachtten, die zaten te kijken, dat zijn hand op zou zwellen en dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van gedachten, staat er letterlijk. Van mening, zeggen ze. Ja, zo moet je dat dan in het Nederlands tegenwoordig vertalen, want we hebben allemaal meningen. Maar dit gaat over de verandering van gedachten en van denken. En zeiden dat hij een god was. Nou, dat zijn ze nog niet, zitten niet helemaal goed, maar dat snap je. Niet ver daar vandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius, dat is een Romein dus, hè, dat hoor je. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ja, zo kan je het ook vertalen. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat wij nodig hadden. Nou, simpel verhaal, hè? Toch? Of er gebeuren ook aparte dingen in. En je kan denk ik ook, maar dan zal ik je proberen om daar een klein beetje het ei voor te leggen. Sommige dingen kan je op doorbroeden, hè? He, dat mogen duidelijk zijn. We beginnen maar gelijk, of met 1, bij vers 1. En er staat in de MBV: pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. Nou, op de letterlijk, en dan hoor je een beetje krom Nederlands, er doorheen gered zijnde. Dus daar kan je nog heel wat bij invullen natuurlijk. MBV doet dat in zijn vertaling. Er doorheen gered zijnde vernemen wij dat het eiland Malta wordt genoemd. Vernemen wij, hoor je het? Misschien heb je het gevolgd in Handelingen in de loop der afleveringen. Maar hier schrijft Lucas weer in de wij-vorm. Ja? Wij met elkaar. En wat belangrijk is om te zien, is dat ze dus niet, wat ze dachten, dat ze niet aankomen op het vasteland. Nee, maar op een eiland. En hoe zit het nou precies? Nou, dat heeft Paulus al geprofeteerd in Handelingen 27, vers 26. Hij zegt, wij zullen op een eiland aankomen. Het is toch wat? Ja, en dat gebeurt ook. En we vernemen dat het eiland Malta wordt genoemd. Ja, tegenwoordig nog een echt berucht eiland, ja. Maar daar zal ik niet op ingaan. Malta betekent vluchtplaats. Vluchtplaats. Waar je heen vlucht. En dat is Funis. Dus dat, er zitten daar dus Funiërs, maar daar kom ik straks op. Malta ligt 100 kilometer ten zuiden van Sicilië. 100 kilometer ten zuiden van Sicilië. En als je kijkt naar de kaart, en je weet een beetje waar Sicilië ligt, onderaan Italië. Heel groot eiland. Bijna groter dan Nederland, voor de helderheid. En dan zie je daar onder Malta liggen.
Geen mij daar ook een puntje aan geven, dan?
Wat? Ja, ik ga geen... Nou, misschien.
En je hebt niet van je naar de armen?
Nee, dat is zo. Kijk eens.
Geweldig, dankjewel.
Daar komt hij. Hé, hey, daar zitten ze. In de storm, zie je wel? In de storm. Maar daar zijn ze uitgekomen. Goed. Dat je, dan weet je ook een beetje hoe het zat. Hè? Dus goed uit even zegt. Nou, vers 2 gaat het verder. De plaatselijke bevolking gedraagt zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomen ons en steken vuur aan, omdat het is gaan regenen en het koud is. Letterlijk zien we hier staan. En de barbaren. Ja. Ja, ik snap. Dat denken, dat gaan we niet zo vertalen. Dat staat er wel. En de barbaren bewijzen meer dan de gewone filantropia aan ons. Dan kan je vertalen natuurlijk dat ze buitengewoon vriendelijk waren. Je moet eens nadenken of je denkt dat klopt. Ik geef wat er staat. Want ze steken een vuur aan, dat staat er letterlijk. En halen en nemen ons allen bij zich. Vanwege de regen die is gaan vallen en vanwege de kou. Ja. In het Grieks staat hier, en je schrok al even op, dat is apart, de barbaren, kijk uit. Maar dit is niet denigrerend bedoeld. Het geeft alleen maar aan, deze eilandbewoners zijn vreemdelingen, barbaren. Het zijn geen Grieken. En als ze horen praten, dan spreken ze ook een, voor Grieks-Romeinse oren een onverstaanbare taal. Waarschijnlijk een Canaïtisch dialect. Want het zijn Puniërs en die zijn op een gegeven moment natuurlijk verstrooid, dat weet je ook wel. Ja, want dat rijk is teniet gedaan, dus toen zijn ze in de verstrooiing een stuk gaan leven. Waar komen zij vandaan? Dat zal ik dan ook zeggen, vandaar dat Canaanitische. Ze komen oorspronkelijk uit wat nu Libanon heet. Dus dat ligt, om het nou slak te zeggen, boven Israël. Aan de linkerkant langs de kust. Zo. En staat er dan, ze nemen ons alle bij zich. Dat vind ik zo mooi. Dus, je zou kunnen zeggen, ze verbinden zich met ons. En ze steken een vuur aan. En rondom dit vuur speelt het sociale leven zich af. Je kan het ook even hebben over rondom een vuur waar rond het leven zich afspeelt. Je geestelijke leven. Ik geef maar even een voorzet. Effen, het is fijn, want we kunnen ons bij hun vuur verwarmen. Ja? Koud zijn, verkleumd zijn, en vreemden steken een vuur aan en verwarmen je. Zie het gebeuren, niet alleen in de zichtbare wereld. Ze maken hun agenda vrij voor je. Dat is toch heel wat? Vind je niet? Mooie eigenschappen hebben die mensen. Er zit iets van God in. Ja? Maar het is ook een mooie les voor jou en voor mij, voor ons. Want wie de werking van Gods woord niet ervaart, en dat komt voor, en ik benoem het toch, die wordt zodoende koud, verkleumd, kil. Ja, het woord van God, ja, de gemeente, wat zeg ik me nog? Ik overdrijf het, hè? Het kan op een hele andere manier beleefd en uitgedragen worden. Maar daar zit het werk van de adders in. Dus, wie zodoende koud en verkleumd is, en vind je het niet mooi, dat je daar niet bij stil hoeft te staan, maar dat jij die kunt verwarmen. Door je met hem of met haar te verbinden. Niet wat doet hij raar, preekt niet gehoord, past hij het woord niet toe. Mooi, hè? Het vuur van Gods geest te ontsteken. Misschien heb je het zelf al, en anders moet je het voor jezelf ontsteken. Maar ook voor hem of haar. En je ziet mensen, juist ook in deze tijd, het regent buiten weer. Ja, dat is het natuurlijke beeld. Je ziet mensen in de regen, je ziet mensen in de kou. En je wil er zijn voor hen. Dat is mooi, hè? Dat is heel mooi. Er zit verder geen preek in, je wil er gewoon zijn voor hen. Je wil er zijn voor elkaar. Hier in onze gemeente. En dan gaat het verder met iets heel opmerkelijks. In vers 3. Paulus sprokkelt een groot bos door hout en legt die op het vuur. Maar door de hitte komt er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbijt. Ik laat je zien hoe Ausoren, dus de Nadische Bijbel, dit vertaalt. Als Paulus een hoeveelheid takken bijeenraapt en op het vuur legt, komt er door de hitte een adder uit, die zich vastbijt in zijn hand. Dat is nogal wat. Paulus werkt mee, en dat vind ik mooi, om het vuur gaande te houden. Ja? Dat is hij gewend. Ook in het zichtbare doet hij dat dus. Ja? En door die hitte komt die adder tevoorschijn, staat er. Ja? Er komt een adder uit. Niet kruipen, je mag zelf zeggen hoe adders zich bewegen. Mag je zelf invullen. En dat zijn geen adders die onder het gras zitten. Heb je hem door? Dus die komt niet onder het gras vandaan, maar die komt vanuit het dorre hout. Waar het brandt. En nou kijk ik weer even het geestelijke proces. Want dat doet me aan iets denken. En dat had ik op een gegeven moment toen ik bezig was. Ik denk, dat geef ik je toch door. Misschien zie je het als een zijspoor, misschien kan je het erin planten, maar misschien zie je het ook voor jezelf als les. Het doet me denken aan iets wat Jezus zegt. Die zegt op een gegeven moment, ik vraag zo aan jou wanneer dat hij dat zegt, als dit aan het groene hout geschiet, wat zal er dan aan het dorre hout geschieden? In Lucas 23, vers 31. Ik heb hem er zelfs in staan, volgens mij. Nee. Ja. Als dit aan het groene hout gebeurt, wat zal er dan aan het dorre hout gebeuren? Wanneer zegt Jezus dat? Ja, precies. Als die lijdensweg gaat en door van alles heen moet en ze slaan hem, ze schoppen hem. Moet jij met je evangelie, moet je zien wat staat, stelt jouw groep nog voor? Zoiets. Verzin maar. Maar het zijn geen aanmoedigende kreten geweest. En geen bevestigende woorden. Die ze uitspraken naar hem. Ja? Dus op wie slaat dat groene hout? Dat slaat op Jezus. En heeft Jezus heel erg geleden? Wat denk je? Volgende week gaan we dat gedenken. Goede vrijdagavond. Ik denk het wel. En dan zegt hij, als dit aan mij gebeurt, aan het groene hout gebeurt, aan zonen gebeurt, wat zal er dan aan het dorre hout gebeuren? Jongens, die houden het niet uit. Die vliegen alle kanten op. Ik heb het over de eindtijd nu, hè? Want daar zitten we in. En je kan het zien, en je kan het merken, maar let erop in je eigen leven. Denk je, Heer, ik wil verder met u. Dus het groene hout slaat op mensen die Gods leven, die zijn woord, laten werken. Ik bedoel niet dat ze preken en preken, maar ze laten het werken in hun leven. Ja? Ze laten het werken als ze moeten lijden. Dan gaan ze niet schelden, dat is de schuld van die, en die had beter moeten doen, en wat krijgen we nou weer in de gemeente? Nee, want als ze doorhoudt volgens mij, als ik het nog even goed doorheb in de geestelijke wereld, ja? En dat ik het mij door blijf hebben als ik zelf een beetje ga klagen en zeuren. Ja? Het torenhout slaat dus op mensen die Gods woord en leven niet of niet meer laten werken. Als ze moeten lijden. Terug naar het verhaal. Kijk, dit kan je wel uitbroeden, hè, voor jezelf. Terug naar het verhaal. Hier weer een aanslag op Paulus. Op de man Gods. Want er is de duivel alles aan gelegen om mensen Gods, zoals jij en ik, uit de weg te ruimen. Door middel van allerlei dingen die gebeuren en waar je terechtkomt. Het is er alles aan gelegen, de duivel, dat die mensen afhaken van Gods woord. Dat ze gehoord niet meer beleven, omdat ze alles van de wereld beleven wat er verkeerd gaat. Ik verzin maar iets. En dat er veel verkeerd gaat, dat ontken ik niet. Dat is heel duidelijk. Ja? Dus daar kan je best bewogen bij zijn. Als je dat alleen maar beleeft, dan valt Gods woord een beetje in het niets. Of in het niets bij je. De duivel is er ook alles aan gelegen, en dat zien we al jaren, om mensen Gods, om die mond dood te maken. Dus hij wil jou en mij monddood maken. Je hebt niks te zeggen. En dat doet hij door zijn aanslagen op jouw leven. Op jouw bediening. Ja toch? Zo zie ik het. En dan komt die adder op hem af. Er staat Echidna. Griekse woord. En dat betekent een giftige slang. Een giftige slang. Heel apart, want Jezus gebruikt dit woord ook tegen de Farizeeërs. Dan zegt hij Egypte en nog een woord erbij. En met elkaar, ja, vertaal je dat in adderen gebroed. Hij zegt, en ik vraag me af of het liefde is, maar dat mag jij nou invullen, want dan weet je ook wat, gelijk wat liefde is, wat God onder liefde bestaat. Adderen gebroed zijn jullie. Nou, ze zijn gelijk de club uitgelopen. Ja? Dat zal ik niet durven zeggen voor de helderheid. Maar hij weet het ook zeker voor de helderheid. Dus adderen gebroed, dat wil zeggen dat in hen adders werken om gedachten, verlangens, allerlei dingen uit te broeden. Die niet goed zijn, ze zijn meestal voor het leven nu, of een beetje op religie gericht. Op, dat vond ik ook zo mooi wat Nathan zondag zei. He, op religie gericht, organisatie gericht. Maar niet, laat ik in ieder geval zo zeggen, wegkomend van het organisme. Het gaat dan minder werken. Nou, door de hitte komt die adder uit het dorre hout. En wat doet hij? Dat zie je, hij bijt zich vast aan Paulus' hand. Hij blijft aan die hand, blijft hij hangen. Nou, dat is nogal wat. Dus die hebben hem stevig te pakken. Ja? Ik denk, stel je voor dat je dat toch gebeurt. Schrik je toch rot, lijkt me. Ja? En als we een wandeling gehad en dan stond daar, hadden we een wandeling. Het was in Limburg de eerste keer dat we tegenkwamen. Pas op, alles. Ja, die zeggen, hier gaan we niet heen. Nou, ik zeg maar. Je schrik je rot. Want dat is wel reëel, want de dood bedreigt je. Stel je voor dat dat naar voren komt. Je zult niet lang meer leven. Hier op aarde wordt er dan meestal niet bijgezegd. Ja? Wat moet jij nu nog? En geestelijk zie je dan dat die adder aan je hand blijft hangen. Zo'n adder blijft met zijn gebroed, dat is altijd negatief, hè? Zoals jij, aan jouw geestelijk leven hangen. Adders, boze geesten, binden zich aan mensen. Adders, boze geesten binden zich aan harten van mensen. En als ze zich zo vasthechten aan dat hart, dan kunnen ze zo hun gif laten overkomen in dat hart. Ja? In de harten van mensen. Boze geesten binden mensen aan zich. Met hun aandachtzuigerij. Wat er nou toch weer gebeurd is. En ja, het kan rechtstreeks, maar het kan ook door mensen heen. Met hun gedachten. Met hun wensen, met hun verlangens. Soms hebben de mensen allerlei wensen. En Bonhoeffer zegt, God vervult niet al onze wensen. Hij heeft het nog mild gezegd. Maar wel al zijn beloften. En heb je gelijk die... Heb je gelijk die goede draai te pakken? O Heer, het gaat niet om mijn wensen. Dat zal Jezus op Goede Vrijdagavond ook zeggen. Maar het gaat om uw belofte. Het gaat om uw gerechtigheid. Dat is mooi, hè? Als je dat... Daar kunnen we nog meer van te pakken krijgen. Tenminste, ik heb het over mezelf, hè? In eigen leven. Ja? Maar als het doorzet, dat van hun, dat adderige broed, dat over laten komen, dan raakt zo iemand gebonden. En dan spreek je van gebondenheid. Ja? En daar is ook al tijden niet meer over gesproken. Ik ga het niet meer ouderwets doen, maar ik stip het even aan vanavond. Ja? Het gaat meestal om wensen, om verlangens die niets te maken hebben, ik zeg het nog één keer, met Gods belofte. Ja? En dat moet je ook niet willen synchroniseren. Zeggen, nou, ik heb een wens en God heeft een belofte en dan gaan we het een beetje zo in elkaar steken. Dat werkt niet. Dat geeft geen eeuwig leven. En dan gaat hij verder in vers 4. Als de Maltesers het beest aan zijn hand zien hangen, ze zien het gebeuren, dan zeggen ze tegen elkaar, die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dieke wil niet dat hij blijft leven. Die Maltesers, hè, die zorgen toch erg goed voor mensen die hen vreemd zijn. Dat hebben we gezien. Maar ze zijn ook bijgelovig. Als zij de adder aan Paulus' hand zien hangen, dan geloven ze, die man, dat is een moordenaar. Weet je waarom? Omdat hij gevangen was. Ja, het zit nog dieper. In de oudheid bestaan er verhalen met dit thema. En luister maar, het is altijd in dezelfde volgorde en dan hoor je terug van wat er nu al gebeurd is in de laatste twee hoofdstukken. Het stormt enorm op zee. Er is iemand die leidt schipbreuk en toch wordt hij gered. En dan komt hij op een eiland terecht, 4, ja? En dan doodt een slang hem. Heel veel verhalen zijn er over, die deze volgorde hebben. Het verhaal is langer natuurlijk, dat snap je, maar die deze volgorde hebben. En dan gaat het om de godin Dieke. De Maltesers kennen hun godin Dieke. En dat betekent voor hen straf, wraak, vergelding. Dieke is een dochter van Zeus. En Zeus, dat is hun oppergod. Dieke zorgt voor gerechtigheid. In de zin van straffende gerechtigheid. Ja? Dus we zullen het je even betaald zetten. Ja. Wat soms nog door landen, door levens heen loopt. Nou, het gaat erom, als je het zelf tegenkomt, dat je dat bestraft en aflegt. Dieke belichaamt de wrekende God. En zij heeft het voorzien op moordenaars. Op moordenaars, en dan kom ik terug bij mijn verhaal, die aan de storm ontkomen. Die aan de zee ontkomen. Die ontsnappen dus aan hun oordeel, om het zo maar te zeggen. Je moet even willen volgen zoals zij denken, hè? Dan heb je hem. Nou, op zo iemand springt een adder af. En die adder die bijt hem. En die vergiftigt hem. En zo krijgt die persoon toch nog zijn verdiende loon. En dat is de dood. Ja? Het loon van de zonde is ook de dood. Maar daar ga ik niet over uitweiden. Dus je snapt nou, als het goed is, wat die Maltesers denken. Met die achtergronden die je gehoord hebt. Ze denken, Paulus die heeft in de storm gezeten. Die is aan de zee ontkomen. Die is aan de dood ontkomen. Die is nu aangespoeld hier bij ons op het eiland. Maar we zien nu dat Dieke niet wil dat hij in leven blijft. En de adder en de slang, de adder, die voltrekt nu de straf. Haakt nog, hè? Haakt nog. Komt zo meteen, komt de rest, hè? Die betaalt hem zijn loon uit, de dood. Daarom is Paulus dus een moordenaar voor hen. Nou, dan willen we toch even weten hoe het verder gaat. Dat wist je al een beetje. Paulus schudt de slang echter van zich af in het vuur en blijft volstrekt ongedeerd. En de Naardense Bijbel heeft, maar dan schudt hij het beest af. Maar dan schudt hij het beest af, het vuur in. En hij leidt geen enkel kwaad. Je kan het volgen, hè? Hij schudt het beest af, het vuur in, en hij leidt geen enkel kwaad. Dus Dike is niet met Paulus, maar de Heer is met Paulus. Want Paulus, die gaat de weg van de Heer. Die is tussendoor, heb hij niet gezegd, ik ben nou eens een andere uitdaging toe, Heer. Wat je tegenwoordig zo vaak hoort. Zelfs van religieuze mensen. Ik heb daar nooit last van gehad, maar dat komt misschien omdat ik een afwijking heb. Goed. Paulus gehoorzaamt zijn Heer. Hij gaat naar Rome. Om daar voor de keizer te staan. En dankzij hem komt het christendom dus verder en verder en verder. Ook in het Romeinse Rijk later. En daarom kan hij zo dat beest van zich afschudden. Dat wist hij nog niet. Anders wordt het weer een trucje. Ah, ik zit in het volle evangelie en dan doe ik dat en dan is het. Een beetje te berekenbaar. Daarom kan hij het beest van zich afschudden, zo het vuur in. Je zou in dit geval zeggen het vuur van de onderwereld in. Van die wereld die alles van God en alles van Christus ondermijnt en die wereld bestaat. Met zijn gif en met zijn dood. Paulus, hij schudt het beest van zich af. Hij loopt geen schade op. Hij blijft in leven. Je zou kunnen zeggen, de nieuwe aanslag van die aloude slang, en hier dus op het leven van Paulus, die mislukt. En eigenlijk gaan de woorden van Lucas 10, vers 19, hier ook letterlijk in vervulling. En er staat, zie, ik heb je macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal jou enig kwaad doen. Vind je die prachtig? In deze tijd, in Paulus' tijd, ja toch? Mooi voorbeeld voor mij, voor jou, voor ons. De Heer blijven gehoorzamen. Door blijven gaan, door alles heen. Niet afhaken. Dan kun je, als je aangevallen wordt, ik zeg het nu met andere woorden, dit beest van je afschudden. Dit beest in het vuur van het verderf terecht doen komen. En het gaat verder. In vers 6. Want die Maltesers, die zijn nog niet van gedachten veranderd, hè? De Maltesers verwachten dat zijn hand zal opzwellen. Of dat hij plotseling dood zal neervallen. Maar als ze na geruime tijd zien dat hem nog niets mankeert, dan veranderen ze van mening, van gedachten, en zeggen dat hij een god is. We kunnen het wel volgen, hè? Die adder, die bijt Paulus, die spuit hem zijn gif in. En zij denken, die gaat eraan. Die legt het loodje. En ze kijken naar zijn hand, want ze weten hoe dat begint, met het opzwellen natuurlijk van het gif. Zwelt zijn hand al op. Het Griekse werkwoord dat hier staat, betekent inderdaad opzwellen. Of door een inwendig vuur verteerd worden. Dit vind ik ook wel een hele mooie. Daar kan je een hele gedachte uithalen. Mensen kunnen door inwendig vuur verteerd worden. Vuur kan te maken hebben met negativiteit, met kritiek, met teleurstellingen waar ze niet uitkomen. Met allerlei dingen die ze anders gewild zouden hebben dan de Heer waarschijnlijk. Ja. Het is in te vullen, maar het is niet aan te raden om je door zo'n inwendig vuur te laten verteren. En vind die Maltesers, die denken dus, zometeen valt hij dood neer. En dan staat er letterlijk, gedurende veel tijd wachten zij af. Ja, geruime tijd, zegt het MBV. En ze kijken en ze zien niets vreemds aan hem. En dan staat er letterlijk, veranderen zij van gedachten. Ja, niet van mening, maar van gedachten. Dat vind ik iets heel anders. Ja? Eerst houden ze hem dus voor een moordenaar. Heb je hem nog? En nu zien ze, ja, hij is onschuldig. Sterker nog, en dat komt er eigenlijk bovenuit bij hun, hij overwint de slang en hij overwint dus de dood. Hé, dat klinkt heel bekend. Mooi, hè? Voor Jezus, maar ook voor jezelf. Slang overwinnen, dood overwinnen, de totale overwinning, daar gaat het heen. In de gemeente, met Jezus aan het hoofd. Het is een mooi voorbeeld weer voor mezelf, voor jou, voor ons. Gewoon de weg van de Heer met je leven blijven gaan, geen getut, geouwe zooi. Hè? Nieuwe, toch? Ja. Ik kan zo gauw opkomen, ik heb het even over mezelf. Hè? Je kan het zo gauw tegen en denk je, oh wacht, ja, dit helpt me ook niet, Heer. Nee, zegt de Heer, hè? Zie je het nou? Nou ja, even menselijk gesproken, want zo spreekt de Heer natuurlijk niet. De Heer is vol liefde. Ja? Dus blijf de weg gaan van de Heer in je leven. Dan kun je die oude slang die op je afkomt overwinnen. Want we lezen in Genesis, hij wil jou in de hiel bijten. En wat betekent dat? Dat je dus strompelend en steunend door het leven moet gaan. Maar dat is niet nodig. Wat er ook gebeurd is, dat is niet nodig. Hij wil jou in de hiel bijten, zodat je geestelijk moeilijk of misschien niet verder kunt lopen en denk, ga maar zitten. Ja, nou laat maar even zitten hoor. Nee, wat staat er in Genesis belofte? Dat jij zijn kop, precies, zal vermorzelen, verbrijzelen, verpletteren. En wat is zijn kop? Precies zijn manier van denken, zijn verlangen, zijn reageren. Hoe reageer je? Hoe reageer ik? Zijn overwegen. En je schudt hem van je af. Geestelijk, hè? Want je hand staat voor je geest. Ja? En je schudt hem van je af. Zo in het vuur. En dan staat er, ze zeggen dat hij een god is. Hoe komen ze daar nou bij? Wat denk je?
Hij is ontkomen aan de dood.
Precies. De Maltesers zien, deze man die overwint dus, die ontkomt dus aan de dood. Dus, hij is ook sterker dan de dood. Hé, dat klinkt mooi, hè? En vinden die Maltesers, een mens kan dat niet. De dood overwinnen en sterker zijn dan de dood. Ik weet niet of jij ze gelijk geeft. Maar zij vinden dat. Dus dan moet hij wel een god zijn. Logisch, hè? Tenminste, binnen hun denken is dat gewoon logisch. Wij weten, Jezus, hij overwint de duivel en de dood. En dat is mooi, want dan zeggen we, dat zijn overwonnen vijanden. Dat is ook zo'n mooie dwaalleer. Ja, daar gaan we er ook niet meer tegen strijden in eigen leven. Wij kunnen samen met Jezus, en ik heb het gewoon heel algemeen gehouden, de duivel en de dood overwinnen. Nu al, tijdens ons leven. Ja? Te midden van alles wat er op je afkomt. En dan springt die adder springende tussendoor. Ze proberen in je hiel te bijten. En jij bent slagvaarder, want jij vermorzelt hen de kop. Je gaat niet mee in die verlangens, in die gedachten, in die negativiteiten. Kappen met die handel. Nou, moet je wel eens tegen jezelf zeggen, toch? Ja, ik hoor het van je wel als je dat nooit tegenkomt. Goed. Dan staat er verder, we gaan verder in vers 7. Niet ver daar vandaan ligt een landgoed dat het eigendom is van de gouverneur van het eiland. Een zekere Publius. Hij laat ons bij zich komen en onthaalt ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Letterlijk. In de streken rondom die plaats zijn landerijen. Die horen bij de gouverneur van het eiland met de naam Publius. Die neemt ons op en herbergt ons 3 dagen vriendelijk. Er zijn landerijen rondom die plaats. Kan je je iets bij voorstellen, hè? Rondom die plek. En die zijn van, letterlijk staat hier de protos. Heb ik daar niet neer willen zetten in die vertaling. Maar de protos, iedereen weet protos, proto, dat is de eerste. Ja? We hebben een apart protologie. Dat is de gedachte over de eerste dingen, hoe de schepping plaats heeft gehad. Nou, een hele aparte gedachte. Maar goed, laat maar even zitten. Protos betekent de eerste van het eiland. En zou je dus kunnen zeggen, degene die op het eiland regeert. Nou, hier op Malta is dat, en dat zie je in de vertaling, de Romeinse gouverneur. En die heet Publius. En er staat, die neemt ons op. Die neemt ons op. Hij neemt het hele gezelschap, maar ook Lucas, Paulus en Aristarchus in zijn paleis op. En hij verschaft hen onderdak in zijn paleis. En als het nagaan verblijven ze daar, er staat hier 3 dagen, maar ze verblijven daar langer. En daar zijn de geleerden, de uitleggers het niet zo over eens. En die zeggen, nou, dan zijn die Paulus, die is natuurlijk langer gebleven. En die anderen, die hebben ergens anders een plek gekregen. Nou, zoek het maar uit. Maar ze blijven daar in ieder geval. Want ze blijven daar ongeveer 2 à 3 maanden. Weet je waarom?
Ze moesten overwinteren.
Het is oktober, november. En dan ligt de scheepvaart stil. En als je eens kijkt naar hoofdstuk 28 vers 11, waar we volgende keer mee beginnen, dan zie je, na 3 maanden vertrokken we met een schip dat op het eiland had overwinterd. Daar heb je de reden. Dus dan heb je een beetje door van, hé, wat gaat er gebeuren, wat voor periode. Ze zijn er dus niet dat ze zeggen, nou moet morgen weg. Ja, misschien dacht iemand dat wel, van die bemanning of zo. Maar misschien wisten ze ook wel zo dat ze met de omstandigheden moesten leven. En dat is zelfs in deze tijd niet zo slecht. Goed. Vers 8. Het geval wil dat de vader van Publius ernstig ziek op bed ligt. Gekweld door koorts en buikloop. Paulus gaat naar hem toe. Legt hem onder gebed de handen op en geneest hem. Het geval wil. Staat letterlijk en het geschiet. En dat vind ik mooi, want hiermee leidt Lucas. Maar niet alleen Lucas, maar we hebben nu even over Lucas die handelingen schrijft. Hiermee leidt Lucas altijd een nieuwe gebeurtenis in. En het geschiet, let op. Ja? Bij wat nu volgt, weet niet of je het meegelezen hebt, goed. Dan denk ik aan Jezus. Hij geneest de schoonmoeder van Petrus. In Lucas 4 vers 38. En boven dat huis hebben ze een hele mooie kerk gebouwd. Ja? Een paar keer geweest, kan je heel mooi in zingen. Huis van Satan. Maar het gaat om die genezing van die moeder, van die schoonmoeder. Goed, zoiets gebeurt hier dus ook. Over de vader van Publius staat letterlijk, hij ligt neer, bevangen door koortsen en ingewandziekten. En dan moet je denken aan dysenterie. Dus Publius' vader, die lijdt dus ernstig. Je zou kunnen zeggen, hij is in de macht van deze ziekte. En wat doet Paulus? Die wacht niet af, dat is heel apart. Die neemt het initiatief. Hij gaat naar hem toe. En ik denk niet, kan ik dit wel maken? Maar hij bidt gewoon onder handoplegging met hem. Zijn er eerst hele gesprekken geweest of wat dan ook? Of zou ik dat wel... Het staat hier, dat lees je. En wat nog mooier is, Publius' vader geneest. Door te bidden, omdat Paulus bidt, wat wordt er nou duidelijk, denk jij? Als je het lijntje volgt. Ja, dat hij gezag heeft, maar dat hij geen God is. Want hij bidt. En als je bidt, bid je tot iemand. Ja? Dus daar konden ze wel uit opmerken van, hé, er is iets anders aan de hand. En dat zal zonder meer een vervolg gekregen hebben, wat hier niet beschreven staat uiteraard in die 2-3 maanden. Ja? Maar hij maakt zo duidelijk, of zo wordt het duidelijk, Paulus geen God is. Want niet Paulus geneest, maar God geneest. Zo simpel is het. Ja? En gaat het dan verder in vers 9. Daarna komen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en krijgen hun gezondheid terug. Er staat, als dit dus is gebeurd, komen ook de overigen op het eiland die een ziekte hebben tot hem en zij worden genezen.
Geweldig.
Mooi, hè? Gaat als een lopend vuurtje. Als je ziek bent, dan kun je met je laten bidden. Komt dat jou bekend voor? Of denk je, als ik ziek ben? Ik vraag me. Dat is mooi. En weet je wat nog mooier is? Maar dat weet je natuurlijk. Zij al alle zieken worden genezen. En dan kom ik natuurlijk bij een heel mooi punt. Maar daar gaan we niet over bouwen. Anders dan laten we de adder zijn werk doen. Hoe is dat in onze tijd? In onze tijd is genezing wel een dingetje. En een hele simpele vraag. Geloof je dat je kunt genezen? Ja. Dat is de vraag. En waarom genezen mensen dan niet? Want dan komt er soms achteraan. Ze genezen toch niet allemaal in deze tijd? Je hebt volkomen gelijk. Maar het moet ons niet in een kramp brengen. Dan krijg je een geestelijke dysenterie. Dan krijg je dat inwendige vuur waar we het in het begin over hadden. Ja? Wat je wil verteren. Blijft de Heer trouw. Ik was iemand die genas maar niet, die genas maar niet, die genas maar niet. En die zei, Heer, ik blijf u trouw. Ik zal niet zeggen welke ziekte het was, maar het was 4 jaar lang. Ineens was ze genezen. Nou, jij mag zeggen hoe het werkt. Geen theorie, hè? Erop loslaten.
Ik ook.
Ja?
Ik was een poosje geleden. Van Jezus is niet gekomen om ons te genezen, maar ook om ons gezond te maken.
Ja.
Dat vind ik zo mooi.
Ja.
Het gaat veel dieper.
Ja, klopt. Klopt. Diepere gezondmaking, dat begint natuurlijk hier van binnen. En je ziet heel veel, maar hebben we er wel eens over gehad, dat het in je geest begint, dat het uitwerkt in je lichaam aan ziekte. Het kan ook in je geest beginnen uitwerken in je lichaam aan vreugde, aan blijdschap, aan vrede, waardoor er minder ziekte tevoorschijn komen. Maar het gevaarlijke daarvan is dat je het om kan gaan draaien als je die adder laat werken, ja, bij die. Maar ja, dat is ook natuurlijk omdat die dan van binnen, ja, dat moet je niet doen. Ja? Zoveel over genezing te doen geweest, hè? Toch? Deugde de voorganger niet, die bad? Hè? Die was niet goed, want hij was niet genezen. Of die persoon zelf, die deugde niet. Die had zo, je ziet hoe vroom dat. Of de gemeente die was, want er waren weer wat mensen weggegaan. Dus nou, het is geen wonder dat mensen niet meer genezen hier in de gemeente. Dat zijn allemaal vrome zooi. Zal ik het zo eens zeggen? Geïnspireerd door vrome geesten. Als je zooi een raar woord vindt, dan noem je het maar vroom gebroed. Vroom gebroed. Ja? En dat is niet dat je daar zegt, geef me daar eens het recept even voor. Nee, alsjeblieft niet. Eén ding is zeker. Hier op Malta werkt Paulus in de volle kracht van de Heer, van Jezus. Genezen worden, het is een zoektocht. Zal ik het eens zo zeggen? Voor ons persoonlijk, want je komt allemaal wel eens een keer nog wat tegen. Het gaat allemaal wel eens niet, nou we gaan nou bidden hè, met mevrouw en dan is het helemaal gelijk klaar. Maar wel blijven vertrouwen op de Heer. Dat je verder gaat, dat de Heer je kracht geeft. Geldt voor je persoonlijk, geldt ook voor ons als gemeente. Ja? Dat je bemoedigingen krijgt. En als er dan teleurstellingen komen, ja, hoe ga je daar dan mee om? Je weer heel diep de Heer inzoeken, denk ik. Dat is wat ik denk. Goed, Paulus en Lucas en Aristarchus, ik denk dat die 3 grote voormannen, die leggen de zieken de handen op. En ze worden genezen in de naam van Jezus. En dan staat er in vers 10, Ze overladen ons met eerbewijzen en voorzien ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hebben. Er staat letterlijk, ik snap niet wat het weggelaten is, zij vereren ons met vele eerbewijzen. Ja. Zij vereren ons met vele eerbewijzen. Ja. Dat staat hier letterlijk. En vele eerbewijzen, waar kan je dan denken? Wat? Ja, ja. Ja, dat is een beetje groot, hè? Maar, wat?
Respect.
Dankbaarheid. Toespraken, denk ik. Dankbetuigingen, zei al. Ja, dankbaarheid. Ja, maar ook geschenken in natura. Ze zaten niet zo aan de geld vast, want ook in geld wordt er gegeven. Wat? Ja, ja. Dus hebben ze heel wat meegegeven. Prima, aan deze vluchtelingen op het eiland. Is dat mooi? Overladen met geschenken, met geld, met dankbetuiging, toespraken. En toen kwam ik die tekst tegen van 1 Timotheus 5, vers 17. De oudsten die goed leiding geven, moeten dubbele eer vervaardigd worden. En dan komt hij, luister. Voor al die zwoegen in woordverkondiging en onderricht, zegt de Naardense Bijbel. En ik dacht, nou, dat is een mooie. Het gaat er niet om dat je zegt, oh, wat doe je dat. Maar het gaat erom, denk ik, als het gaat om dubbele eer, hè, voor al die zwoegen in woordverkondiging en onderricht, dat je daar ook omheen staat. Ja? Dat je daar ook op ingaat. Dat je daar ook toe bidt. Want je vaart er zelf zo wel bij. Als we weer verder door allerlei dingen heen moeten. En dat is ook aangevallen de afgelopen tijden. Dat zeg ik maar even. Maar niettemin houdt de Heer zijn hand erop. Dat mogen ook duidelijk zijn. En staat er al verder, want dat had ik even niet in de gaten gehad. Dankjewel, Barney. En ons in zee stekend bezorgen zij ons de dingen die we nodig hebben. Dus ze gaan de zee weer op. En de Maltesers geven hen de dingen die ze nodig hebben. Ik denk kleding, voedsel. Wat zijn die mensen vrijgevig? Goed. Ten slotte, nog twee gedachten. We zien hier heel mooi in dit stuk, in deze 10 versen, God bevestigt Paulus dat hij onschuldig is. Want Paulus is een rechtvaardige. En weet je wat een rechtvaardig is? Dat weet je ook. Als je aan jezelf denkt. Dat is iemand die leeft vanuit het geloof van God. Misschien is het nieuw. Daar moet je eens over nadenken. Ja? Wat gelooft God? Oh Heer, dat wil ik dan ook geloven in deze situatie. Daar ga ik voor. Help me maar daarin. Versterk me maar in mijn geloof. Hij is een rechtvaardige. En daarom worden allen gered, ondanks de storm en de dreiging. Want de Heer bevestigt hier, en dat zie je duidelijk, deze christenpioniers. Alle zieken worden genezen. En dan nog die wonderbare gebeurtenis met die adder, die Paulus niet kan doden met zijn gif. En weet je waarom niet? Ik haal het even terug, hè? Omdat hij God gehoorzaamt. Omdat hij zijn leven helemaal geeft voor zijn Heer. Omdat Gods woorden in hem leven en hij Gods kracht ervaart. En daarom kan hij die adder van zich afschudden. Nou, tweede gedachte, slotgedachte hierbij. Hiervan wil ik nog meer in mijn leven. En ik denk, jij ook wel. Leven vanuit het geloof van God. Heer, wat gelooft u? En dat is blijvend, hè, dat geloof van God. Dat is niet morgen anders. Dus hierin volharden, in zijn kracht, als het stormt in je leven, als het stormt in de gemeente, als er moeilijkheden zijn, als je door verdrukkingen heen moet. Hè, dat had ik nou niet gewild. Maar je moet er doorheen. Dan is er altijd één vertroosting. Die ken ik dan ook wel in die strijd. Dat is dat je merkt, de Heer is bij me. De Heer is bij me in de verdrukking. Hij geeft me kracht. Hij bevestigt mij door te genezen. En jij? Jij houdt het vuur gaande. En die adder, die zal jou niet kunnen doden. Jij broedt niet door op wat die adder zegt. Op zijn gif. Jij broedt door op wat de Heer zegt. Op zijn woorden voor jou. Op zijn woorden die mogen leven, verder gaan leven in jou. En zo blijf je gehoorzaam de weg met Jezus gaan. De weg omhoog, door de hemelen heen, en je gaat maar door. Want je ziet Gods heerlijkheid die openbaar gaat komen. Je ziet zijn troon. En dan zeg ik amen.